Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heilige Getuigen. Wij zijn aan het lezen in het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Wij lezen verder in hoofdstuk 6, Het parfum van het paradijs. Het was geen suggestie. De medebroeders van de religieus begonnen de zoetste geuren te ruiken, meteen nadat Padre Pio de stigmata ontvangen had. Het scheen dat het een gevolg van die wonde was. Men kwam de geur tegen bij de persoon van de pater, bij de voorwerpen die hij had aangeraakt, bij de door hem gedragen kleding en de plaatsen waar hij gepasseerd was. Men kon ze ook op afstand ruiken, als men aan Padre Pio dacht of over hem sprak. Dr. Luigi Romanelli, een van de eerste artsen die opdracht kreeg de wonden wetenschappelijk te onderzoeken, nam de geur op het einde van zijn eerste bezoek waar. Later, toen andere geleerden het verschijnsel als suggestie trachten te verklaren, legde hij een schriftelijke verklaring af die buitengewoon interessant is. Iedere keer als ik over de geur van Padre Pio hoor praten, schreef dokter Romanelli, denk ik eraan dat ook ik haar geroken heb. In juni 1919, toen ik mij voor het eerst naar San Giovanni Rotondo begaf, merkte ik, zodra ik aan hem werd voorgesteld, dat er een bepaalde geur uit zijn lichaam kwam. Ik zei tegen Pater Gardiaan, die bij ons was, het lijkt mij geen goede zaak dat een frater die toch zo'n achting geniet, parfum gebruikt. Ik bleef nog 2 dagen in San Giovanni Rotondo, maar ik merkte de geur niet meer op, terwijl ik toch in zijn cel was en steeds gezelschap had van Padre Pio. Toen ik vertrok, het was juist namiddag, en de trap afging, rook ik plotseling weer de geur van die eerste dag. Het was geen suggestie. Op de eerste plaats omdat niemand met mij ooit over een dergelijk fenomeen gesproken had. Op de tweede plaats omdat ik, stel dat ik suggestibel was, deze geur altijd zou moeten ruiken en niet na zo'n lange pauze. Ik heb deze verklaring willen afleggen omdat het een alledaags gebruik is geworden, dergelijke fenomenen die men niet kan verklaren en zich ook niet laten verklaren, aan suggestie toe te schrijven. Aldus dokter Romanelli. Dokter Giorgio Festa, een andere arts die in de jaren 20 de stigmata van de pater onderzocht, maakte in zijn rapport melding van een zeer betekenisvolle gebeurtenis. Tijdens mijn eerste bezoek aan Padre Pio haalde ik een met bloed doordrenkte doek van zijn zijde af en ik nam die mee om hem microscopisch te onderzoeken. Ikzelf bemerkte geen enkele uitwaseming. Maar een hoge ambtenaar en anderen die op de terugreis bij mij in de auto zaten, namen de geur duidelijk waar. Zij wisten niet dat ik die doek in een foudraal mee naar het lab nam. Er was bovendien vanwege de hoge snelheid een sterke luchtventilatie in de auto aanwezig. Aangekomen in Rome legde ik de doek in een kast van mijn spreekkamer. Nog dagenlang roken mijn patiënten deze heerlijke geur en zij vroegen mij spontaan waar die reuk vandaan kwam. Het gaat elke logica te boven. Dr. Romanelli was er zeker van dat de stigmata de oorzaak van deze geur waren. Ik ben ervan overtuigd, schreef hij, dat de geur eerder uit het bloed van zijn wonden komt dan uit zijn lichaam. Maar de volgende vaststelling deed zijn verbazing nog toenemen. Zij die zich bezighouden met het conserveren van vlees van dieren, schrijft hij, weten dat zij het vlees goed moeten laten uitbloeden, omdat het juist het bloed is dat het snelst tot ontbinding overgaat. Het bloed dat uit de aders van een pas afgesneden deel van het dier komt, ruikt echt niet aantrekkelijk. In plaats van de reukzenuw te prikkelen om een heerlijke geur op te snuiven, Zouden de doeken, doordrenkt met het bloed dat uit de wonden van Padre Pio komt, maar ook door het feit dat hij deze doeken soms tamelijk lang droeg, afkeer moeten wekken. Dit fenomeen is dus in zijn eenvoud en in zijn expressie waarmee het zich aan de wetenschap presenteert, omgekeerd evenredig aan iedere logische en wetenschappelijke wet die elke logica te boven gaat. Wij kunnen slechts in alle eerlijkheid constateren wat er in werkelijkheid plaatsvindt. De geur van Padre Pio riep echter steeds discussies op. Het was een reden om de religieus en zijn toegewijde volgelingen te bespotten. Daarom wilden veel personen die deze geuren roken een schriftelijke getuigenis daarvan afleggen. Pater Rosario da Alaminusa, die 3 jaar gardiaan van het klooster van de Kapucijnen in San Giovanni Rotondo was, en dus ook superieur van Padre Pio, zegt: ik heb in het begin van mijn komst in San Giovanni Rotondo gedurende 3 achtereenvolgende maanden elke dag de geur tijdens de vespers geroken. Als ik mijn cel naast die van Padre Pio verliet, rook ik een aangename en sterke geur uit zijn cel komen, waarvan ik de karakteristieke eigenschappen niet kon thuisbrengen. De ene keer kwam de geur uit de stoel die hij gebruikte voor het biechthoren van de mannen, de andere keer uit zijn handen. Anita Regini uit Reggio Emilia vertelde dat zij op reis was naar San Giovanni Rotondo en een foto van haar zieke baby bij zich had om hem door Padre Pio te laten zegenen. In de sneltrein van Napels naar Foggia kreeg zij een gesprek met 5 andere reizigers, waaronder een kolonel uit Messina. Toen zij over Padre Pio begonnen te spreken, werd ik op hetzelfde moment omringd door geuren. Ik vroeg aan de andere reisgenoten of zij de geuren ook waarnamen, maar allen ontkenden het. Even later werd de geur door alle passagiers waargenomen. Maar toen wij in de buurt van Benevento kwamen, rook ik het nog alleen. Zuster Caterina Cusaniti, overste van het Heilige Maria College van Bagheria in Palermo, zegt: op de avond van 18 november 1948 sprak ik met mijn medezusters over de bekeringen die Padre Pio bewerkstelligde. Toen ik ging slapen en het licht uitdeed, werd ik als het ware overvallen door een vreemde en zachte geur. Het was de geur van wierook. Maar hij had ook iets aparts dat ik niet beschrijven kan. Boodschap van heil. Professor Amanzio Duodo van Biella discussieerde op 15 februari 1950 met vrienden en collega's over de nederigheid van Padre Pio, toen allen plotseling en onverwachts een sterke geur van viooltjes opsnoven, die ongeveer 1/2 uur in de kamer bleef hangen, ofschoon alle deuren en ramen open waren. Dr. Eduardo Binacco, chirurg in Vallamosso, bericht: bij verscheidene gelegenheden moest ik de dwaling van mijn argwaan inzien, omdat ik herhaaldelijk geuren van rozen, viooltjes en kruidnagelen waarnam, waarvan de oorzaak ongetwijfeld niets met welke gekunsteldheid ook van doen had. Giuseppe Onufrio, conservator in Palermo, vertelt dat Padre Pio zijn hand tijdens het biechten in de zijne hield. Toen ik in Foggia aankwam, merkte ik dat mijn rechterhand een geur had, die de andere niet had, en het was diezelfde geur die ik ook bij Padre Pio had waargenomen. De reuk bleef enkele dagen aanwezig, ofschoon ik gewoon was mij meermalen per dag te wassen. Padre Pio had hem een penitentie voor de duur van 2 maanden opgelegd. In die hele periode rook ik eenzelfde geur, die zo heerlijk was dat ik het gevoel had dat ik beneveld was. Soms was de reuk er niet. En dan probeerde ik mij in te beelden dat ik hem weer rook, maar zonder resultaat. Hoe minder ik erop lette, des te meer manifesteerde hij zich weer. Toen ik mijn penitentie volbracht had, verdween de reuk. Toen Rosa Baldi Testori uit Robecco door hoge koortsen gekweld werd en de artsen de oorzaak van haar ziekte niet konden vaststellen, stuurde zij haar zoon naar San Giovanni Rotondo. In de biechtstoel bij Padre Pio vroeg hij of Padre Pio voor zijn zieke moeder wilde bidden. Op de dag dat mijn zoon naar huis kwam, namen wij allemaal een zoete geur van bloemen in het huis waar. Het is een vaststaand feit dat van die dag af de koortsen, tot grote verbazing van de artsen, plotseling verdwenen. Maddalena Beltramo uit Turijn en zus van de acteur Carlo Campanini, een bekeerling van Padre Pio, heeft de volgende verklaring afgelegd. Toen ik eens mijn vriendin bezocht, rook ik op de trap een geur van allerlei bloemen, viooltjes, rozen, lelies enzovoort. Omdat er bij de trap geen vaas met bloemen stond, maar alleen maar een vuilnisbak, vroeg ik aan mijn vriendin waar die lekkere geur vandaan kwam. Zij gaf mij als antwoord: van de vuilnisbak natuurlijk. Toen ik enkele uren later naar huis ging, nam ik diezelfde reuk weer waar. Toen ik in de brievenbus keek, lag daar een foto van Padre Pio, die vrienden die mij stuurden uit San Giovanni Rotondo, met op de achterzijde de mededeling dat zij voor mij gebeden hadden. Ik ging de woning binnen en moest lang op mijn man wachten, die wel vaker laat van zijn werk terugkeerde. Toen hij eindelijk arriveerde, zag hij er bleek en zeer vermoeid uit. Hij liet zich in een stoel vallen en begon te huilen. "Ik heb de hele dag gewerkt," zei hij. "Toen ik naar huis kwam, scheelde het maar weinig of ik was dood geweest." Toen hij in Corso Vittorio Emanuele fietste, werd hij door een auto geschept en kwam hij op de motorkap terecht. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd, maar even later weer ontslagen. Zijn fiets was vernield, maar hij mankeerde niets. Allen zeiden dat er een wonder was gebeurd. Ik kom jullie achterna. Pater Alberto d'Apolito, een trouwe medebroeder van Padre Pio, die meer dan 50 jaar in zijn nabijheid was en hem zeer goed kende, vertelde vele verhalen over het fenomeen van de reuk. Door de geur liet Padre Pio mij altijd weten dat hij bij mij was, ook als ik ver van hem vandaan was. Op een dag in september 1955, toen ik pastoor in San Severo was, ging ik met een 50-tal parochianen op pelgrimstocht naar de wenende Madonna van Syracuse. Voor mijn vertrek nam ik afscheid van Padre Pio en zei tegen hem: "Kom met ons mee." "Gaan jullie maar alvast," antwoordde hij. "Ik kom jullie achterna." Uit deze woorden begreep ik dat hij ons op deze tocht zou beschermen. Wij vertrokken en het werd een dramatische reis. Er gebeurde van alles. De pelgrims kregen buikpijn en diarree omdat ze te veel overrijpe meloenen gegeten hadden. Toen wij s'avonds ver van de bewoonde wereld ergens tussen Caltanissetta en Palermo waren, moest de bus stoppen, omdat de weg versperd was met stenen en afgebroken takken. In beide gevallen riepen wij Padre Pio om hulp. De bus werd met een wonderbaarlijke geur vervuld, een teken waarmee hij ons liet weten dat hij ons beschermde. Toen wij weer thuis waren, gingen wij de pater bedanken. Maar voordat we hem konden vertellen wat er gebeurd was, zei hij lachend: "Jullie hebben wel een mooi figuur geslagen met die meloenen. En dan die avond op de weg naar Palermo. Wat waren jullie bang?" In gevaren en moeilijkheden heb ik voortdurend de geur van Padre Pio geroken, ook na zijn dood. In 1972 was ik in Sicilië om een paar lezingen te houden voor gebedsgroepen van Padre Pio. Ik reed samen met 4 personen in een auto. Accountant Umberto Di Girolamo, professor Pietro Mirabile, professor Giulio Palumbo en mevrouw Giovanni Godassi. Accountant Di Girolamo zat achter het stuur. Plotseling begon de auto in de buurt van Corleone te slingeren en reed rakelangs langs de rand van een ravijn. Van schrik begonnen wij te gillen. De chauffeur bracht de auto tot stilstand en op hetzelfde moment roken wij een intense bloemengeur. Di Girolamo vertelde dat hij duizelig geworden was en het zicht op de weg kwijtgeraakt was. Ik wilde het niet geloven. Giovanni Giglioso, journalist en schrijver van toneelteksten, is 50 jaar lang een van de populairste persoonlijkheden van de radio geweest. Hij was hoofd van de afdeling programmering van het Tweede Radionet, bedacht en produceerde veel uitzendingen die zeer in trek waren en een groot succes zijn geweest. Hij was de eerste die via de radio de stem van Padre Pio liet horen. Hij deed dat omdat hij een van de meest geliefde geestelijke zonen van de pater was. Ook hij heeft in het begin van zijn ontmoetingen met Padre Pio een ervaring van de mysterieuze geur gehad. Direct na de oorlog hoorde ik voor het eerst door een bevriende journalist Carlo Trabuccio over de pater praten. Hij schreef toneelrecensies voor Popolo, ik voor Avanti. Wij troffen ons tijdens de premières van diverse toneelvoorstellingen. En omdat Trabuccio de pater goed kende, sprak hij er zo enthousiast over dat zijn verhaal bij mij tamelijk overdreven overkwam. Ik reageerde onverschillig en vol ongeloof, vooral toen mijn vriend over bepaalde verschijnselen vertelde, zoals de geuren van Padre Pio, waarvan vele mensen zeiden dat zij die ook roken, op plaatsen die ver van de pater verwijderd waren. Op een gegeven moment echter maakte ook ik vreemde zaken mee. Plotseling rook ik een intense geur van viooltjes op ongewone plaatsen, waar deze geur onmogelijk thuis hoorde. Ik dacht aan Padre Pio, maar ik verzette mij en dacht dat ik mij dit verbeelde. Op een zekere dag deed zich het fenomeen weer voor toen ik met mijn vrouw op vakantie was in Francavilla a Mare. Ik was naar het station gegaan om een expressebrief te verzenden. En juist op die plaats waarvan bekend is dat het er niet lekker ruikt, rook ik de onvervalste geur van viooltjes. Terwijl ik over een nadacht, zei mijn vrouw ineens: "Maar waar komt die geur vandaan?" Ruik jij die geur dan ook? Riep ik verbaasd uit. En ik vertelde haar over Padre Pio, over de discussies met Trabuccio en over de geur die mij al een hele tijd achtervolgde. Als ik jou was, zei mijn vrouw, zou ik meteen naar San Giovanni gaan. De dag daarna gingen wij op reis. Toen ik voor de pater stond, zei hij tegen mij: Kijk eens, daar hebben we onze radioheld. Het heeft mij veel moeite gekost jou hierheen te laten komen. Diezelfde dag nog werd ik in de gelegenheid gesteld met hem te spreken. En sinds dat moment is mijn leven totaal veranderd. Wij deden de raampjes open. Aurelio Fierro, de populaire Napolitaanse zanger, heeft mij verteld dat hij grote gunsten via Padre Pio verkregen heeft. Zijn eerste bezoek aan Padre Pio legde hij tezamen met zijn vrouw af. Voordat wij afscheid namen, vertelde Fierro, schonk Padre Pio ons twee rozenkransen. Eén voor mij en één voor Marissa. Toen hij ze ons overhandigde, sprak hij er de zegen over uit. Wij waren gelukkig. Het was een prachtige ontmoeting. Wij stapten opgewekt in de auto, spraken voortdurend over de kwinkslagen van de pater en wisselden onze indrukken uit. Plotseling bemerkten wij dat onze auto vervuld werd met een heerlijke en intense geur. Hoe kom je aan dat parfum? Vroeg Marissa. Ik heb helemaal geen parfum, antwoordde ik. Wij besnuffelden de voorwerpen die wij in San Giovanni hadden gekocht, inclusief de rozenkransen die Padre Pio ons had gegeven. Maar daar kwam de geur niet vandaan. Toen herinnerden wij ons wat wij al zo vele malen hadden gehoord, namelijk dat de pater zijn aanwezigheid vaak liet merken door een heerlijke geur van viooltjes. Deze reuk betekent, zei mijn vrouw, dat Padre Pio hier bij ons is en ons vergezelt. Mijn vrouw en ik zijn altijd twee nuchtere mensen geweest. Deze constatering leek mij dan ook absurd, onbegrijpelijk. Wij draaiden de twee raampjes van de auto open om het te laten doortochten en de lucht te verversen. Dan deden wij de raampjes weer dicht. Maar de geur bleef intens aanwezig. Wij draaiden de raampjes nog diverse malen open, maar de geur ging niet weg. Hij bleef ook bij ons in een hotel in Barletta en wij bleven hem ook nog de volgende dag in onze kamer ruiken. De geur diende om de aandacht van de mensen te trekken, om hen te laten nadenken over het bestaan van mysterieuze werkelijkheden. Daarom werd de geur vooral geroken door mensen die voor de eerste keer bij Padre Pio kwamen. Een van zijn geestelijke dochters beklaagde zich eens dat zij sinds lange tijd de geur niet meer waargenomen had, waarop de pater antwoordde: Je bent toch bij mij? De geur heb je dan niet nodig. Angelo Battisti, de grote vriend en belangrijke naaste medewerker van Padre Pio, vertelde mij het volgende verhaal. De pater belastte mij eens met een moeilijke zaak. Ik moest met een belangrijke kardinaal gaan praten. Ik voelde mij niet op mijn gemak en ik voerde de opdracht met schrik om het hart uit. Terug in San Giovanni Rotondo zei ik tegen de pater dat ik verwacht had dat hij zijn aanwezigheid best had kunnen laten merken middels de een of andere geur. Hij antwoordde mij: Wel, wel, moet ik jij nog steeds met snoepjes verwennen? Ik was toch bij jou? In zijn antwoord klonk een licht verwijt door. Ik, die Padre Pio al zo lang kende, moest toch weten dat hij altijd bij zijn geestelijke kinderen was. Het was toch niet nodig dat hij dit extra liet blijken met een geur. Hoofdstuk 7. Bilocatie. Iedere mens droomt ervan te kunnen vliegen. Als wij hiertoe in staat zouden zijn, zouden wij de wetten van de zwaartekracht die ons aan de aarde bindt overwinnen, ons vrij voelen in de lucht, verre planeten bereiken, en de ruimte zou voor iedereen toegankelijk zijn. Wij zouden ons als de vogels kunnen verplaatsen, liever nog sneller, zoals bijvoorbeeld met de snelheid van het licht. Tot nu toe is de mens erin geslaagd kunstmatige vervoermiddelen te construeren die de vlucht van de vogels imiteren. Maar die mythische droom is nog ver van ons verwijderd. Het blijkt nochtans dat sommige individuen er wel toe in staat zijn geweest. Het zijn speciale mensen die zich wijden aan zaken die het verstand te boven gaan, zoals verheven mystieke ervaringen. Het zijn heiligen en goeroes. In boeken die over hen geschreven zijn, leest men over astrale reizen, bilocaties, buitenlichamelijke ervaringen die onze fantasie prikkelen. Een van die personen is Padre Pio. Hij sliep bijna nooit, beweren diegenen die hem goed hebben gekend. 'S Avonds als normale personen vermoeid door de besognes van de dag zich te rust te begeven, begon voor hem een nieuwe werkdag. Voor zover wij weten, hield hij zich in die uren van de nacht bezig met bidden en reizen door de wereld. Hij reisde, inderdaad, zo is het. Hij begaf zich in bilocatie naar de meest verscheidene plaatsen om mensen te ontmoeten, hen te troosten en hun geestelijke en morele hulp te bieden. Onder de term bilocatie verstaat men het zich tegelijkertijd op diverse plaatsen bevinden. Een moeilijk idee om te accepteren. Voor velen blijft het eenvoudigweg absurd. Een zaak die alleen maar thuis hoort in de fantasie. En toch wordt al eeuwenlang over bilocatie gesproken. Het is een fenomeen dat reeds in de spirituele ervaringen van de oudste beschavingen aanwezig is. Het gaat inderdaad over een ervaring aan de grenzen van de realiteit. Maar die niet ontkend mag worden. Enkel en alleen maar omdat ons verstand deze niet kan controleren. De bilocaties vonden zeer vaak bij Padre Pio plaats. En enkele ervan zijn op een indrukwekkende wijze gedocumenteerd. Kostbaar document. Onder de documenten die ik gebruikte bij het schrijven van dit boek, is er één dat bijzonder kostbaar is. Het zijn een 20-tal bladzijden, geschreven in een zeer gedrongen schrift, dat Angelo Battisti mij kort voor zijn dood gegeven heeft. Angelo Battisti, ik heb hem reeds eerder genoemd, was een grote vriend van Padre Pio. Hij leerde de gestigmatiseerde Kapucijn in 1940 kennen en werd een van zijn geestelijke zonen. Hij ging vaak naar San Giovanni Rotondo en elke keer had hij de mogelijkheid met de pater te spreken en de heilige mis te dienen. Een voorrecht dat maar voor een enkeling was weggelegd. In 1957, na de inzegening van het ziekenhuis La Casa Sollievo della Sofferenza, het grote werk van Padre Pio voor de zieken, vroeg de pater aan Angelo Battisti of hij de administratie van het ziekenhuiscomplex op zich wilde nemen. Hun ontmoetingen werden van toen af aan nog frequenter. Battisti onderhield de contacten tussen de pater en het ziekenhuis, beheerde de enorme hoeveelheden offergelden en aalmoezen die uit de gehele wereld binnenkwamen en verwezenlijkte getrouw de verlangens en projecten van de pater. Hij wist dan ook wat en hoe Padre Pio dacht, wenste en droomde. Omdat hij in deze bevoorrechte positie was, kon hij de intieme geheimen van de pater leren kennen. Hij ging hem vaak in zijn kamer opzoeken en bleef dan urenlang bij hem. Hij kon hem bespieden als hij in gebed verzonken was en als hij sprak met personages die niemand anders zag of als hij beslissingen nam. Hij kon zelfs meten, constateren hoe groot de charismatische gaven waren die in verband stonden met zijn heiligheid. Battisti was een eenvoudige en goede man, maar hij was van nature zeer nieuwsgierig. Soms stelde hij vragen aan de pater die onbescheiden leken, maar die waren ingegeven door de wens hem te leren kennen en misschien om getuigenis af te leggen van het mysterie waarin hij zich verwikkeld voelde. De pater gaf hem vaak antwoord en zijn informatie was soms verbijsterend. Deze informatie van Padre Pio geeft ons inzage in dimensies die wij niet kennen en die fantastische werkelijkheden zijn. Battisti was zich bewust van de belangrijkheid van wat de pater hem tijdens die ontmoetingen vertelde en hij bewaarde de vertrouwelijke mededelingen nauwgezet en angstvallig voor zichzelf, met uitzondering misschien van een mededeling aan zijn vrouw of een ander dierbaar persoon. Toen hij echter wist dat er een einde ging komen aan zijn leven hier op aarde, voelde hij de behoefte het verzameld materiaal aan iemand te geven, om het niet verloren te laten gaan. Ik was in die periode een boek over Padre Pio aan het schrijven, en ik zocht Battisti op, omdat ik wist dat hij een zeer belangrijke getuige was. De ontmoeting ging om diverse redenen niet door. En op een gegeven moment zag ik af van mijn voornemen. Na enkele maanden echter belde Battisti mij op en vroeg of ik zo spoedig mogelijk naar zijn huis in Rome kwam, omdat hij mij dringend wilde spreken. Ik ging naar hem toe en wij spraken over koetjes en kalfjes. Maar voor wij afscheid namen, overhandigde hij mij een dikke envelop en zei: "Hier zit alles in wat ik je wilde en moest vertellen." Ik trof in de envelop buitengewone documenten aan en vooral nauwgezette kopieën van de antwoorden van Padre Pio op vragen die Battisti hem zo nu en dan stelde en die gingen over de mysteries van zijn bestaan. Ik slaap 7 uur per jaar. Enkele van die antwoorden zijn inherent aan het fenomeen van de bilocaties en zijn van groot belang, omdat zij ons vertellen wat Padre Pio dacht over dit opzienbarende fenomeen, waarin hij een hoofdrol speelde, en wat hij ervan wist. Battisti schreef in dit kostbare document: "Op een avond zei Padre Pio tegen mij: 'Ga nu slapen, want je bent moe.' Ik keek hem aan en zag aan zijn gezicht dat hij meer pijn dan gewoonlijk had. En mijn weerwoord was: 'Gaat u nu maar slapen, pater, want wij kunnen u niet missen.' De pater zei: 'Voor mij begint nu een nieuwe dag. Het is meer dan genoeg als ik 7 uur per jaar slaap.' Ik raakte even van mijn stuk en zei: 'U bedoelt 7 uur per nacht?' Hij keek mij recht in de ogen aan. 'Ik zeg per jaar. Jij moet goed luisteren als ik je iets vertel.' Voor hem begon een dag van bilocaties. Hij ging waarheen de Heere hem riep. 'Pater,' vroeg ik hem, 'wanneer u in bilocatie gaat, weet u dan waar u heen gaat, naar wie u gaat en waarom u gaat?' 'Natuurlijk weet ik dat.' 'Kan ik als helper met u meegaan?' 'Nee, mijn zoon, ik moet alleen gaan. Soms word ik vergezeld door de Serafijn, vader Franciscus, of door de heilige Antonius van Padua. En toch, pater, ben ik op een avond hier geweest, samen met Enrico, om u in bed te leggen. En toen bent u onmiddellijk in slaap gevallen. Het was een manier om jullie niet te vragen weg te gaan. Toen jullie zagen dat ik sliep, zijn jullie weggegaan en kon ik gaan doen wat ik moest doen. Je krijgt rillingen van deze bloemlezing. Het is geschreven in de meest absolute eenvoud, maar het tilt wel even de sluier op die ligt over een van de meest buitengewone fenomenen en over de mystiek in het leven van Padre Pio. Zijn reizen in bilocatie. Zoals ik reeds zei, geeft de term bilocatie aan dat een persoon zich tegelijkertijd op twee verschillende plaatsen kan bevinden. Dit begrip is aanvankelijk in de katholieke hagiografie gebruikt om de talrijke gevallen van verplaatsingen buiten het lichaam die wij tegenkomen in de levens van heiligen en mystici aan te duiden. Het is een van de meest verrassende verschijnselen van de mystiek en tevens een van de moeilijkste om uit te leggen, behalve als men een beroep op het wonder doet, heeft de theoloog Royo Marin geschreven. Hij is ook bestudeerd door wetenschappers als Cesare Lombroso, Gabriella Delany, Enrico Durville en Dr. Matthiessen. In de huidige tijd heeft de parapsychologie zich ervan meester gemaakt. Belangrijk onderzoek is vooral verricht door de geleerde Ernesto Bozzano uit Genua. De parapsychologen stellen belang in de hele reeks van complexe manifestaties, gelijk aan de eerder genoemde bilocatie, die zich op verschillende manieren aanbieden en die de basis vormen van talrijke andere fenomenen, zoals de door hen genoemde buitenlichamelijke ervaringen, extrasomatische ervaringen, astrale projecties enzovoort. Beste luisteraars van Radio Maria, zo concluderen wij de lectuur voor vandaag uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Volgende keer lezen wij verder in hoofdstuk 7. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.